Eigenzinnige denkers, inspirerende inzichten en soms tegendraadse geluiden. Dat zijn de ingrediënten van podcast 23. Mijn naam is Mark Buk en vandaag spreek ik met Charisma Heakaya. Als universitair docent is ze verbonden aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Daarnaast is ze oprichter van het Eerste Generatiefonds. Charisma, van harte welkom.
Dankjewel.
Hoe was jouw schooltijd?
Mijn schooltijd was toen ik hetzelfde beleefde, denk ik dat het altijd normaal was wat mijn ervaringen waren. En toen het klaar was, dus toen ik begon te studeren, toen besefte ik van dat mijn uitdagingen niet altijd prettig waren. Mm-hmm. Dus in de zin van, ik ben opgegroeid in Vught. Mm-hmm. Een dorp waar het verschil tussen rijk en arm best wel zichtbaar is. En daar ging ik naar een Molukse basisschool. En ik was als kind was ik ook best wel wit voor die ten opzichte van de kinderen daar. Mm-hmm. Dus mijn bijnaam was toen ook Spook. En nu kan ik er wel om lachen hoor, maar desondanks heb ik het wel erg prettig gehad. In de zin van, ik vond het echt gezellig en ik vond de Molukse cultuur echt heel erg aangenaam. Alles delen en de lessen en de vakken die waren gewoon hetzelfde als een andere basisschool. En op een gegeven moment ging je dan naar de middelbare school en daar had ik het wel wat moeilijker mee op een gegeven moment.
Waar liep je tegenaan?
Mijn gezin was heel erg arm. Ik ben in armoede opgegroeid. Dus vooral toen mijn vader werkloos werd, er was geen geld voor zwemles of om op muziekles te gaan. En dat zelf als kind, dat ervaar je niet zozeer als een probleem. Want als kind vind je altijd alles normaal wat je ervaart. Alleen op het moment dat kinderen die leven graag ook in groepen, om het zo even te noemen. Iedereen, überhaupt mensen. En, maar vooral als kind zijnde wil je ook graag meedoen met de groep. Of wil je ook graag op zwemles gaan. Of wil je ook graag een verjaardagsfeestje geven. En op een gegeven moment merkte ik van dat mijn gezin dat niet kon bieden. Mm-hmm. En dat vond ik ook vervelend. Dus en dat uitte zich ook in het feit dat ik mijn ouders bijvoorbeeld toen destijds de schuld gaf. En anderzijds, juist naar leerlingen toe, merkte ik dat ik af en toe ook opmerkingen kreeg over dat soort zaken. En dat mijn vader bijvoorbeeld best wel getint is en tatoeages heeft. En dat ervaarde ik op zo'n manier dat ik op een gegeven moment het ook niet prettig vond om mijn vader mee te nemen naar een oudergesprek. Dus zeg maar, die transitie van de basisschool naar de middelbare school, dat was een soort van, dat was niet prettig. En dat gaf mij ook het besef dat geld er echt toe doet in het leven. Ik denk dat ik het altijd wel prima heb ervaren, maar het besef kwam er pas toen ik zag van, nou, die kinderen die hebben het iets anders thuis. En toen werd ik toch denk ik wel wat minder gelukkig.
Heb je het er later nog wel eens met je ouders over gehad, hoe dat voor hen was? Want jij zegt op een gegeven moment tegen je vader, ga maar niet mee naar school.
Op een gegeven moment besloot ik ook zelf van, nou, ik wil graag uit huis. En die stap naar uit huis gaan, en ik was ook gezakt voor mijn ateneum trouwens. Dat heb ik afgemaakt in Utrecht, een andere stad dus, en daar op kamers gaan. En mijn vader, dat kan ik nog wel goed herinneren, die zei nog van, nou, voor mij hoef je niet per se naar school te gaan. Maar het is wel goed om wat te doen, zeg maar. Alleen toen die tijd, dat kan ik nog heel goed herinneren, dat vond ik helemaal niet fijn om als kind te horen. Terwijl het ook alweer heel mooi is. Want eigenlijk zegt je ouder, die zegt van, hey, je hoeft niet per se naar school te gaan, maar je moet wel wat doen. Mm-hmm. Alleen ik dacht toen van, nou hallo, ik wil dat je mij stimuleert om het ateneum af te maken. En ik moet zeggen, toen die tijd, toen sprak ik mijn ouders niet zo goed als een aantal jaar daarna. Het is denk ik ook heel veel in een korte tijd. In de zin van, je bent gezakt, je vormt jezelf als persoon. En thuis zijn er ook wat financiële en sociale uitdagingen. Dus er was ook weinig ruimte om een rustig gesprek te hebben.
Als je toen in die tijd dat je net uit huis ging voor de spiegel stond en je keek naar jezelf, hoe identificeerde je jezelf toen?
Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik kan me ook eigenlijk niet zo heel goed herinneren. Alleen wel dat ik vond het gewoon moeilijk om een soort balans te vinden. In de zin van de balans thuis. Je wilt graag contact houden met je ouders. Maar je merkt gewoon dat die klik er wat minder is. Maar je wilt ook bijvoorbeeld op school het goed doen. En aan een soort norm voldoen. Ja, ik denk dat ik het goed zeg. Je wilt aan een soort norm voldoen. Alleen, dat kon ik niet, bijvoorbeeld vanwege die financiële uitdagingen. Maar ook omdat voor mij was het niet vanzelfsprekend om te gaan studeren. Terwijl ik zat op het ateneum. Daarna is het vrijwel vanzelfsprekend dat je gaat studeren. Dus op een of andere manier voelde ik me in beide werelden, dus thuis en zowel op school, als een soort buitenstaander, denk ik al. Ja.
Waren er, toen je nog in Vught woonde, wel plekken waar je je geborgen voelde, waar je je wel thuis voelde, of is dat echt pas later gekomen?
Op een of andere manier heb ik heb altijd hele fijne vrienden gehad, die ook echt hun thuis aanbieden. Dus ik ben er vaak gaan slapen, vaak gaan eten en... Ik heb nog steeds een hele goede band met twee docenten van de middelbare school. En zij boden me ook wel echt vaak aan om bijvoorbeeld na lestijd om gewoon even wat te drinken. En het over gewoon thuis te hebben. Of over school. Over allerlei dingen. En dat was heel prettig. Dus op een of andere manier besef ik me ook alweer dat juist die kennissen, die vrienden, die hebben me ook al doorheen gesleept.
Inmiddels ben je zelf docent, universitair docent. Nu sta je zelf voor een groep. Jonge, ambitieuze, soms misschien ook andere, maar je staat zelf voor een groep mensen. Wat neem je dan uit die ervaringen mee in het zelfdocent zijn?
Wat ik heel erg herken uit mijn jeugd, als we het ook hebben over het eerste uit je gezin naar de universiteit gaan, is dat ik bepaalde vragen of bepaalde gedachten niet durfde te delen. Dat zie ik soms ook al in bepaalde eerste generatie studenten bijvoorbeeld. En het is gewoon heel leuk om dat terug te zien. En ik vind het echt heerlijk om met studenten te werken. Zij houden je ook echt scherp, ook door de manier hoe zij jou vragen stellen. En ze houden je ook gewoon heel erg up-to-date van wat er nu werkelijk waar speelt bij hun.
Zijn de problemen van studenten nu anders dan pak een beetje 10 jaar geleden?
Ik denk dat het wat sterker is geworden in de zin van bijvoorbeeld als we het hebben over op kamers gaan of een woning vinden... Heel concreet voorbeeld, ik heb ook deels genoten van de basisbeurs. Op een gegeven moment ging dat weg en toen kwam er een lening. En nu hebben heel veel studenten een lening opgebouwd en hebben ze problemen bijvoorbeeld met een woning kunnen kopen. En dat is wel heel erg vervelend, maar ook niet zozeer alleen maar vanwege het niet kunnen kopen van een woning. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld ook bepaalde beslissingen uitstellen. Bijvoorbeeld het krijgen van kinderen of andere zaken.
Laten we even teruggaan naar jouw studietijd. Op een gegeven moment ben je klaar met je ateneum. En je zei al, het was niet vanzelfsprekend om te gaan studeren. Maar toch ben je op dat pad gekomen. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe je uiteindelijk tot de studie of de keuze bent gekomen om te gaan studeren?
Op een of andere manier besefte ik me wel dat ik altijd maatschappelijke ontwikkelingen heel erg interessant heb gevonden. Ik denk ook wel omdat mijn familie daar, als we het bijvoorbeeld over armoede hebben, dat we daar snel in aanmerking zijn gekomen. Maar ook omdat, ik sprak ook gewoon met mensen erover, dus medeleerlingen daar en mijn docenten. En op een gegeven moment twee vrienden van mij, die zeiden nog van, nou wij gaan hier in Amsterdam studeren. En dat vond ik zo'n interessante studie. Het ging dan over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicijnen, van technologieën. En dan dat allemaal gefocust op de zorg. En toen dacht ik van, nou, dat ga ik ook doen. En ook gewoon gezellig om dat met hun te doen. Dus ik denk dat zij me daar wel ook in hebben geholpen, onbewust. Mm-hmm. Uiteindelijk is het ook goed uitgepakt. Ik heb de studie met plezier gevolgd. Dus ik denk dat uiteindelijk mij heeft het heel erg geholpen om toch wel een soort rolmodel, zo heet dat niet. Maar het is wel, het was wel een bekende in mijn omgeving die zei van nou, dit is een leuke studie en dat ga ik doen. En wellicht spreekt jou dit ook aan. Dus ik denk wat herkenbaarheid en wat vrienden eromheen, dat heeft wel erg geholpen.
En dan trek je naar die studie, dan trek je naar Amsterdam. Hoe was dat?
Alleen, ik merkte wel van op een gegeven moment in de collegebanken, toen merkte ik van, als er af en toe Engels werd gesproken, dan vond ik het wel heel spannend om een vraag te stellen. Dat kwam voornamelijk ook omdat mijn Engels was helemaal niet goed. En ook eigenlijk mijn Nederlands niet. Dus in de zin van, ik ben tweetalig opgevoed en Maleis en Nederlands. En ik werd ook overigens ook wel aangesproken op mijn Nederlands. Dus in de zin van dat het niet goed was of dat het werd verbeterd. En ik denk dat taaluitdagingen, die merkte ik echt aanzienlijk in het eerste jaar.
Ja. Wat doet dat met je als je continu op je taal wordt aangesproken?
Enerzijds is het niet erg als iemand je wilt helpen. Dus als iemand je echt uit een goede wil wilt helpen om beter gesprek mee te voeren. Want als je beter mee kan praten, dan kan je ook beter meedoen. Maar ik besefte me ook van, soms werd het ook al een beetje stekelig gezegd. En want dat is denk ik weer de andere kant van het medaille, wat altijd zo is. Als je mensen wilt helpen, dan kan het eventueel ook omslaan in een soort bedweter gedrag. En het traf me ook wel het besef dat mijn Nederlands gewoon echt niet goed was. Mm-hmm. En dat wist ik ergens ook alweer wel. Maar op het moment dat je ook gewoon faalt met tentamens, omdat je bijvoorbeeld de vraag niet begrijpt, of op de VU was het ook de zaak dat je een taaltoets moest doen in het eerste jaar. Daar was ik ook 2 keer voor gezakt. En dan moest je daarna een taaltraining volgen. En dat zat ik dan ook met ook echt veel mensen, hoor. Mm-hmm. Maar dat vond ik ook wel prima, want de VU was sowieso heel erg divers van zichzelf. Dus ik voelde me ook helemaal niet alleen daarin. Ik denk dat taal vooral echt de grootste barrière was in de eerste jaren van mijn bachelor. En ook wel toch wel de financiële uitdagingen. In de zin van, ik had altijd wel een bijbaan. Dus dat is heel erg fijn. Alleen destijds was de basisbeurs en de aanvullende beurs, waar ik toen ook voor een aanmerking kwam, die waren niet toereikend genoeg. Dus ik moest nog steeds veel werken. En waar haal je de tijd vandaan? Ik vond studeren altijd wel leuk, maar het kwam ook wel heel erg met hele praktische uitdagingen. En dat gaat ten koste van je energie en van je tijd. Ik voelde me af en toe ook al een beetje een buitenstaander, omdat ik gewoon bepaalde zaken waren voor mij gewoon niet vanzelfsprekend. Gewoon ongeschreven regels in de zin van hoe je jezelf presenteert, of dat je vaak moet lezen, of een heel simpele, als het over financiële zaken hebben, dat je een laptop moet kunnen kopen, mm-hmm, of gewoon hebt. Dat soort dingen werden, hele basale zaken werden vroeger, mag ik dat nu al zeggen, dat woord?
Vind ik wel, ja.
Werd dat nooit echt opgenoemd tijdens een open dag. Sinds kort is er wel wat meer aandacht ervoor, dus dat is heel erg fijn.
Ja, dan ga je eigenlijk in de tijd van een situatie waar het op je basisschool heel expliciet was, je werd spook genoemd. Daar wordt heel expliciet gezegd, hey, je bent misschien een beetje een buitenbeentje, naar een universiteit waar je dat misschien meer impliciet voelt. Van hey, wat voor andere mensen wel vanzelfsprekend is, is voor mij.
Ja.
En kon je dat bespreekbaar maken met iemand?
Ja, ik had wel een aantal hele goede studiegenoten. Mm-hmm. Dus dat was heel erg fijn, echt super fijn. En ik denk ook wel dat het kwam omdat, en trouwens überhaupt de VU is vrij divers. Dat besef ik me ook sinds een aantal jaar ook steeds meer. Gewoon als ik zelf met eerste generatie studenten spreek, bijvoorbeeld van de studie, dat kan van alles zijn, zoals rechten. Mm-hmm. Dus ik denk, mijn studiegenoten destijds waren wel heel erg open. En ik had ook wel een hele fijne studieadviseur. Dus die hield me ook heel erg toen ik mijn binnenstudieadvies, dus dat je een aantal punten binnen 1 jaar moet halen, dat was voor mij echt een uitdaging. Mm-hmm. En naar haar ging ik ook toe van, ja, ik ben bang dat ik het gewoon niet ga halen. En toen hadden wij een keer een gesprek van, ja, maar hoe kan dat dan? Besteed je dan te weinig tijd aan je studie, bij wijze van? En ja, toen had ik het haar wel het een en ander verteld. En zij was zo ondersteunend, super fijn. En dat is toch wel erg fijn, dat mensen je toch een extra steuntje in de rug kunnen geven op het moment dat het echt nodig is. Mm-hmm. Maar ik denk dat het eerste jaar van mijn bachelor, dat was wel echt het meest uitdagende. Onder andere dus vanwege dat binnenstudieadvies. Want uiteindelijk moet je dus binnen een jaar een aantal punten halen. Alleen voor mij was het niet zozeer alleen het voldoende afsluiten van tentamens, maar ook gewoon het veel lezen van lange teksten. Ja. Het Engels spreken of het combineren van een baan met je studie. Het thuis voelen op de universiteit. Mm. In groepen zitten. Dat was ik vroeger nooit gewend. Dus het binnenstudieadvies voor mij was niet zozeer alleen het halen van punten.
Mm-hmm. Was het spannend om dit te zeggen tegen je studieadviseur?
Ja, überhaupt. Maar ook gewoon überhaupt hier om dat te zeggen. Ja? Ik ben nooit open geweest over mijn jeugd. Mm-hmm. Dat is pas sinds een jaar of 3 sinds ik dat eerste generatiefonds heb opgericht. En ook omdat ik nooit zo ben opgegroeid. Mm-hmm. En ik denk dat misschien ligt het wel een beetje aan de Molukse cultuur. Ik ben niet zo op zijn Molukse opgevoed, maar wel deels van schouders ronden en gaan. En je werkt er hard voor. En ook niet zo vaak hulp durven of moeten vragen of zo. Mm-hmm. je kwetsbaar opstellen, ook alweer. En het is natuurlijk ook gewoon af en toe een beetje eng om een, als jij anders bent dan de groep. Dus dat vond ik in het begin wel spannend, maar nu valt het wel mee.
Je gaat na dat eerste jaar door met je bachelor, je haalt je bachelor. Je gaat een master doen, je haalt je master. En dat vond ik wel interessant. Dan bedenk je of het komt op je pad. Het komt op je pad om te gaan promoveren. Dus echt om nog dieper die universitaire wereld in te duiken. Dat is toch wat het is, nog meer onderzoek te doen. Wat maakte A, dat je dat graag wilde doen? En B, wat had je daar ook voor nodig om die stap te kunnen zetten?
Ik vind het wel leuk trouwens dat je zegt, het komt op je pad. Want het kwam letterlijk op mijn pad. In de zin van, tijdens mijn studies heb ik altijd veel gewerkt. Dat heb ik net al gezegd. Naast mijn bijbaan heb ik mijn studie ook altijd gecombineerd met een stage. Dus ik heb bijvoorbeeld bij verschillende farmaceutische organisaties gezeten. En toen, tijdens mijn laatste stage, toen had ik echt wel een mooi onderzoek. Dus het ging over een nieuwe borstkankerbehandeling. En ik ging vervolgens het veld in om met zorgverleners in gesprek te gaan. En toen kwam ik ook op het UMC Utrecht. Dus waar ik uiteindelijk mijn promotieonderzoek heb gedaan. En daar had ik zo'n leuk interview met destijds mijn promotor. En zij, dat was zo'n plezierig gesprek dat ik aan het eind tegen haar zei van, dat was zo'n leuk gesprek, kan ik hier eventueel werken? En uiteindelijk heeft ze daar een vervolg aan gegeven. Maar ik merkte sowieso gedurende mijn bachelor en mijn master dat ik onderzoek doen, dat het me echt wel aantrok. In de zin van het vastbijten in één onderwerp. Af en toe jezelf helemaal afzonderen van de rest van de wereld. Heel veel lezen ook. Dat heb ik wel steeds meer onder de knie gekregen onlangs. Mm-hmm. En toen besefte ik me van, ik vind zorg heel erg interessant. Toegankelijk maken daarvan. Vooral voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet spreken. En daardoor de zorg niet begrijpen. Of een receptje niet goed kunnen lezen. En toen dacht ik van, ik wil wat me verder verdiepen in de zorg. En niet in een commercieel gebied, maar gewoon maatschappelijk. Dus ik vond het zo mooi dat zij dat zei. En ik denk wat me uiteindelijk over de streep trok, volgens mij was dat jouw eerste vraag, was dat zij gewoon mij zo'n fijn gevoel gaf. Ze gaf me het idee van, jij kan dit en ik bied jou dit aan en samen gaan we het doen. En sowieso samenwerken vind ik heel erg fijn. Dus ik hecht heel veel waarde aan goede collega's. Maar zij gaf me uiteindelijk wel het vertrouwen van, dat ga je gewoon doen. En toen ook begonnen op het UMC. En dat was echt, ik had het echt totaal niet verwacht. Binnen 3 maanden was heel die koers anders. Nog steeds. In de zin van, ik werk nog steeds in de academische wereld. En voor mij was het altijd een soort van, hocus pocus of zo. Een soort Harry Potter wereld. En dat gewoon heel ver en hoog gegrepen of zo. Af en toe hoog wil ik het ook weer niet noemen. Maar zo theoretisch, zo. Uh-huh. Ik kom wel uit een gezin waarvan mijn vader bijvoorbeeld metaalbewerker is. En mijn moeder huisvrouw. Dat vind ik uit overigens nu ook echt wel een verademing hoor. Maar gewoon heel anders. En al denk ik wel dat iedere sector zo zijn eigen bubbel heeft. Maar en sowieso een academisch ziekenhuis, daar heb ik me wel toe verbaasd. Gewoon hoe dat gaat. Mm-hmm. Maar wel heel leerzaam. Ja.
Het leek heel ver weg in ieder geval, die academische wereld, een hocus-pocus wereld. En ineens zit je er midden, je zit er nog steeds echt middenin.
Nee, gek hè?
Ja?
Nee, ik weet niet.
Ja, zeg maar, is dat gek voor jezelf nu nog steeds?
Nee, helemaal niet gek. Nee, nu niet. Nee, helemaal niet. En ik voel me ook thuis. Het is fijn, alleen wat mijn, ik denk dat het ook wel komt uit mijn jeugd, is van, ik sla wel graag de brug naar praktijk. Dus je hebt theorie, maar theorie staat niet altijd gelijk aan praktijk. En ik vind het belangrijk om het brede publiek mee te nemen in wetenschap. Mm-hmm. Maar het kan af en toe best een uitdaging zijn. In de zin van, of het is heel erg complex om het uit te leggen, ook daar heb ik gewoon uitdagingen mee. Maar ook van, soms is zoveel kennis ook zozeer niet zo meer, meer wijsheid, zeg maar. Dus, het was echt wel een wereld wat ver van mijn bedshow was.
Ga je dan aan je ouders vertellen, ik ga een promotieonderzoek doen?
Maar dat is niet zozeer, zeg maar, dat het een onderwerp op de agenda was of zo. Dat was meer tussen neus en lippen door. En ik moet zeggen, ik sprak mijn ouders ook een tijdje ook heel weinig tot niet. Ja, ik heb het ze wel verteld, maar niet zozeer met het woord promotieonderzoek. Want dat wil, wat zegt dat er nou? Dus ik wist nog wel van, ja, ik ga op een ziekenhuis werken waar ze niet alleen zorg aanbieden, maar ook aan die zorg sleutelen. En ja, dat vonden ze heel mooi en nog steeds. Ja.
Want dat is, het worden ze al een paar keer gevallen, het punt bij eerste generatie studenten. Je hebt thuis ook niet een bepaald referentiekader waar je aan kunt refereren. Je zegt zelf, wat kan ik mijn ouders zeggen over een promotieonderzoek? Wanneer begon die term in jou te leven van, hé, ik ben een eerste generatie student?
Ja, dat, ja, heel gek, maar dat niet zozeer bij mezelf, maar tijdens COVID toen besefte ik me van, toen rondde ik mijn master in de epidemiologie af en toen dacht ik van, nou, leuk zo'n master, ook hartstikke goed overigens, maar het is niet alleen zozeer die gaat, het is ook gewoon de kennis en de manier van de kansen die je hebt gekregen en gewoon denken, het is zoveel meer dan een diploma en dat was voor mij niet vanzelfsprekend. En tijdens COVID toen bedacht ik me in Utrecht van, nou ja, iedereen zit thuis en vooral voor die studenten die geen ouders hebben of andere contacten die kunnen vertellen van, nou ja, je hebt nu een tentamen, je moet ervoor zitten of je kan nu geen bijbaan hebben, maar je hebt wel rekeningen, maar wij kunnen het niet betalen. Ja, hoe los je dat in hemelsnaam op? Toen bedacht ik me van, je hebt studenten die gewoon niet weten hoe de universiteit werkt, om het even zwart-wit te zeggen, die financiële uitdagingen ervaren. Wat ik zelf toen ook had. Ik had niet rond kunnen komen als ik geen bijbaan kon hebben. Dus en toen zag ik van, nou ja, we doen, Utrecht is een mooie plek om te studeren. En zoals op veel andere steden was ook al meer aandacht voor welzijn van studenten. Maar ik vond het altijd meer verbaal dan echt concreet. En toen bedacht ik me van, nou ja, er moet echt iets komen wat financiële steun kan geven aan deze studenten. Want nou, toen zei een collega van mij van, ja, het is ook niet normaal als je, tenminste niet zozeer niet normaal, maar het kan best pittig zijn als je niet iemand om je heen hebt die je de weg kan, die je, nou ja, de deur kan wijzen, om het zo maar even te noemen, als je ergens nieuw bent. En ja, toen kwam dat eerste generatie woord zeg maar vandaan. En eigenlijk door dat ontstaan van de fonds ben ik ook wat meer gaan nadenken over mijn jeugd. Dat was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling. Ik wilde gewoon deze studenten financiële steun geven voor een taaltraining, voor een schrijftraining, voor als ze naar het buitenland willen gaan, voor een telefoon, nou ja, voor allerlei doeleinden. En op een gegeven moment vroegen ook heel veel mensen van, ja, maar wat heb jij dan meegemaakt dat jij het dan graag wil doen? Nou ja, dus zo begon het balletje een beetje te rollen. En het fijne ook aan deze ontwikkeling is, het is niet zozeer alleen de financiële steun, wat heel concreet is, en dat vind ik heel erg fijn, maar ook gewoon het bewustzijn dat hoe wij ons systeem creëren, dus nu hebben we het over de universiteit, maar dat kan überhaupt ook onderwijs aan zich zijn, dat kan ook de rechtsstaat zijn, dat heel erg de belevenis van ons beïnvloedt. En dat is ook logisch, maar we moeten wel die ervaringen meenemen. En dat is het punt, ook in heel veel beleid van tegenwoordig, denk ik nog steeds, is dat te veel professionele kennis daarin verweven is en te weinig ervaringskennis. We praten overigens ook echt over een brede groep in de zin van, ik zelf kom dan uit Vught, uit een dorp, maar eerste generatie studenten kunnen ook komen vanuit het platteland, vanuit het buitenland, vanuit de stad. Echt allerlei, ja, afkomsten. En ik denk dat ook wel belangrijk is. Is van, het is niet altijd de buitenlander of het is niet de platte boerenjongen of zo. Dus, maar ze hebben wel allemaal één ding gemeen. We hebben wel meer dingen gemeen overigens. Maar dat het voor hen niet vanzelfsprekend is om te gaan studeren, om een pad te bewandelen dan hun omgeving, dan hun ouders.
Maar wat delen die eerste generatie studenten met elkaar? Ook als je kijkt naar je werk bij het fonds?
Ja, dus bij studenten merk ik echt dat zij iets anders af en toe in het studentenleven staan. In de zin van vaak horen ze, tenminste hebben ze al vroeg op eigen houtje allerlei dingen uitgevonden. Is voor hun bepaalde zaken niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld bij een studentenvereniging gaan of naar het buitenland gaan. Wat ik heel leuk vind aan deze studenten is dat ze heel goed kunnen bewegen tussen verschillende sociale groepen. Ze zijn heel vastberaden, vind ik vaak. En ze hebben een hoog doorzettingsvermogen. Dat is ook al, denk ik, dat staat ook al inherent, omdat je het komt niet altijd even aanwijzen. En dat is ook al iets wat ik wil benadrukken. Van, het gaat niet altijd gepaard met uitdagingen. In de zin van, er zijn ook zat is generatie studenten die geen uitdagingen ervaren. Dus die slagen gewoon met vlag en wimpel. Die kunnen goed in ook gaan kijken naar zichzelf. En grappigerwijs zie ik ook wel juist bij wetenschappers, bij collega's die er eerste generatie zijn. Op een of andere manier zijn het altijd wel wetenschappers die niet alleen een klassieke academische loopbaan bewandelen. Dus daarmee bedoel ik bijvoorbeeld alleen publiceren of onderwijs, maar ook bijvoorbeeld veel bezig met public engagement. Dus bijvoorbeeld veel doen met het brede publiek of een extra functie hebben op de universiteit of een andere organisatie. Het is allemaal iets meer maatschappelijk gedreven. En dat vind ik toch wel heel opvallend. Daar is nog geen onderzoek heel goed naar gedaan, maar dat valt me wel op. Hmm. Dus.
Je moet lachen omdat ik door dit interview voor te bereiden erachter kwam dat ik zelf ook een eerste generatie student ben.
Oké. En hoe vond jij het?
De rollen zijn omgedraaid nu. Nou, wat ik zeg, ik kom er dus nu pas achter. Dat is dus vrij lang nadat ik gestudeerd heb. Of in ieder geval 10 jaar nadat ik gestudeerd heb. En ik zie nu pas, ook door wat je net zegt, dat ik wel een aantal van die kenmerken herken en zo. Maar dat me dat in mijn studietijd nooit zo was opgevallen. Maar ik dacht wel, ook in het licht van dat eerste generatie fonds dat je hebt opgericht, hè, om die studenten te helpen. Hoe bereik je ook de mensen die misschien van zichzelf niet weten dat ze eerste generatie student zijn, of die misschien, net zoals jij, wel merken, ik loop ergens tegenaan, maar dat eigenlijk nog niet voor zichzelf zo gearticuleerd hebben.
Wat allereerst heel erg belangrijk hierin is, is dat om ook echt te werken met de doelgroep zelf. Mm-hmm. Dus met de studenten zelf. Dus in het begin heb ik echt heel veel samengewerkt met studenten van verschillende opleidingen. Dus in de zin van, ik heb natuurlijk zelf een ervaring als eerste generatie student. Maar dat is mogelijk anders dan de studenten van nu. En dus ik heb gewoon concreet aan hun gevraagd van, nou ja, ze zijn eigenlijk fantastische studenten en hoe ondervinden jullie het op de universiteit? Zowel negatief, maar vooral ook als positief. En hoe kunnen wij deze studenten bereiken? En daar kwamen de mooiste ideeën uit. In de zin van, ze hadden het Instagram opgericht. Ze hadden gewoon met studenten gesproken via studieverenigingen. Uiteindelijk zijn het meer wegen die naar Rome leiden, ook in dit geval. Mm-hmm. En het blijft altijd een uitdaging om iedereen te kunnen bereiken. Maar het bereik is echt aardig en dat gaat echt gewoon heel goed door je eigen verhaal te delen. Ik doe dat zelf ook best wel vaak bij studenten, maar ook gewoon met hun ook echt samen te werken. Dus niet hun alleen maar te gebruiken om uit te rollen, maar ook echt hun ideeën uit te laten voeren en ze te empoweren. Dus dat gaat hartstikke goed en dat merk ik ook zelf aan het fonds in de zin van, we hebben nu al bijna iets van 40 studenten geholpen en dat is een mooi aantal, vind ik, voor een jaar. En ik denk dat het heel erg goed werkt juist ook omdat de universiteit het zelf via social media's deelt. We stellen dus ook de studie, noem je het ook weer, begeleiders. Die weten hier helemaal van het fonds. Dus als ze een student tegenkomen die financiële uitdagingen ervaren en een eerste generatie zijn, dan kunnen ze hiervoor in aanmerking komen. Wat we niet doen is op een open dag een verhaal houden en zeggen, hey, ben jij eerste generatie student? Ja, dat is heel gek. Ik hou er niet van om mensen in een hokje te stoppen. Maar wat ik doe is bijvoorbeeld, ik draag dan een t-shirt bijvoorbeeld waarop staat, ben je ook de eerste uit het gezin of uit je omgeving die gaat studeren? Dus het laten zien in plaats van dat je het altijd verbaal moet doen, dus altijd moet zeggen. Ik denk dat het heel erg veel helpt, dat je het gewoon visualiseert. Maar dat je ook als docent, en dat zeg ik ook tegen collega's, van als je net je eerste college geeft of als je een open dag hebt, van je moet dan gewoon vragen van, hey, voor wie is studeren hier ook niet vanzelfsprekend? Ja, dat kan misschien nog wel heel confronterend zijn, want dan moeten mensen een hand opsteken, kan. Maar je kan ook zeggen, hey, ik was de eerste uit mijn omgeving en zo heb ik het ervaren. Superleuk dat jullie er ook zijn. Je hoeft er geen punt van te maken. Maar ik denk dat taal wel erg belangrijk is op dit vlak.
Mm-hmm. dat is een Joods gezegde dat zegt, als je één mens gered hebt, heb je de wereld gered. Nou, jullie hebben al 40 mensen in ieder geval kunnen helpen met het fonds. Wat zijn het voor dingen die jullie doen?
Studenten die vragen een aanvraag voor een bijdrage voor een taaltraining, een schrijftraining, voor een laptop. Bijvoorbeeld een samenwerking neergezet met tweedehandse laptops, dat is heel erg fijn. En daar ben ik ook wel echt een voorstander van om studiemateriaal gewoon duurzaam te gebruiken. Het is van de zotte dat we dat eigenlijk te weinig doen, vind ik. Maar allerlei doeleinden, dus ook voor een reis, voor een telefoonrekening. Het kan voor alles zijn of een andere bepaalde les. In ieder geval, het moet een aanvraag zijn voor ondersteuning van jouw loopbaan, studieloopbaan. Mm-hmm. Dus de studenten die moeten hiervoor een brief schrijven waarin ze een beetje toelichten hoe hun eerste generatie ervaring is. Waarvoor ze het geld nodig hebben, hoeveel dus. En je merkt ook wel aan die brieven dat het echt is, vaak.
Mm-hmm. Hoe merk je dat?
Gewoon de ervaringen. Mm-hmm. Detail en daarnaast is het... Het is af en toe ook wel een drempel om echt... Heb jij ooit geld gevraagd aan iemand?
Nee.
En ik wel eens, maar vroeger dan. Maar het is af en toe echt een drempel om geld te vragen aan een, aan iemand of aan een fonds. Dat is echt veel moeite, omdat je je kwetsbaar moet opstellen. En mensen doen dat echt niet zomaar.
Nee,
soms zijn het trouwens wel studenten die pak je pikker zo uit. Dat is geen eerste generatie student.
Nee, ik moest denken aan mijn werk bij de voedselbank. Waar ook mensen... wat over een drempel heen moeten, omdat er iets van schaamte is om die hulp te vragen. Dus
weer... Maar daarom, dat is ook de reden dat we... ze kunnen het ook anoniem aanleveren. Mm-hmm. En we vragen ook niet of we contact kunnen nemen met hun ouders, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat doen sommige fondsen overigens wel. En dat vind ik echt iets aparts. Want die relatie tussen die studenten en die ouders, die hoeven niet altijd zo goed te zijn, omdat... te kunnen doen, zeg maar. Dus het gaat vrij aardig. En daarnaast vragen we ook in die brief van... kan je toelichten wat van jou kan leren op het gebied van... stel, wij willen jou beter ondersteunen. En we vragen ook of ze mee willen doen met UP. Dat is een mentorprogramma, ook voor eerste generatie studenten. En dat loopt ook aardig, dus...
Welke onderdelen van het onderwijssysteem zou je echt radicaal willen veranderen?
Op even denk ik dat wij leerlingen, als we het over de middelbare schoolonderwijs dan hebben, dat we die te vroeg selecteren. Dat we bijvoorbeeld heel snel of het VMBO en dan of HAVO of VWO. En dat bepaalt heel erg wat je daarna gaat doen. En dat is voor sommige mensen. Ik heb zelf ook een VMBO T-advies gehad. Uiteindelijk op het ateneum beland. Maar... überhaupt het wennen en het leren lezen. Dat voor sommige mensen, als je die spelregels niet van huis uit meekrijgt, dan moet je dat ergens anders leren. Maar dat kost wel tijd. Dus ik denk dat ik dat heel erg anders zou doen. Dus het minder vroeg selecteren. Wat ik ook anders zou doen, is echt het cijfersysteem. Ik snap dat we het zo doen, hoor. Alleen, het cijfersysteem, het stelsel, dat staat inherent aan het vergelijken met een ander. Want... een 5 is onvoldoende bijvoorbeeld. Maar waarom dan? Omdat je het vergelijkt met een 6. Want dat is voldoende. Dus er staat inherent aan vergelijken. En dat is ook wel iets waar ook... toch grappig als je hierover begint. Maar dat is denk ik wel iets... wat ik denk ik aan het begin moest zeggen. Van het feit dat ik me denk ik... een buitenstaande heb gevoeld. Is omdat je dan vergelijkt met anderen. En dat doe je inherent ook door het onderwijs. En ik vind dat cijfersysteem... Daar moeten we... Ja, ik weet niet. Moeten we echt wat... Niet zozeer dat we daar vanaf moeten, maar ik denk wel dat wij in het onderwijs daar alert op moeten zijn. Dat het niet zozeer gaat om het lager of een hoger cijfer, want jij noemde het ook hoger cijfer. Maar sowieso moeten we af van het lager en die hoger temmen. Dat is echt bizar. Het gebeurt nog steeds. Mm-hmm. In de zin van... Oh ja, dus je gaat naar de universiteit. Oh ja, dat is wel heel hoog. Mm-hmm. Terwijl... hoog in wat voor term? Mm-hmm. Ik bedoel, ik kan je zeggen, mensen op de universiteit zijn echt niet zozeer altijd wijzer of zo. Ik bedoel, mensen op het mbo. Of daar moeten we echt vanaf. Of als mensen van de universiteit naar een mbo-opleiding gaan, omdat het beter past bij zijn of haar talent. Dat is Dat is toch alleen maar mooi, maar dat hoef je niet bijvoorbeeld opstromen te noemen, weet je wel. Dan denk ik van, ook al ga je in hun termen omlaag, kap eens met dat richtingsverkeer of zo. Ja, ik vind het echt akelig en dan moeten we echt vanaf, slaat er nergens op.
Maar als docent geef je zelf ook cijfers, neem ik aan, aan je
studenten? Nee, ja, zeker.
Is dat dan iets waar je ook in je achterhoofd bewust van bent? Van ja, ik ben nu toch ook mijn studenten om een
bepaalde manier indelen? Nou, niet zozeer dan die cijfers, maar we hadden dan net... Ik kan me nog herinneren van laatst, toen zei iemand van... Het gaat dan niet over cijfers, maar iemand zei van... Ja, maar die student is altijd te laat. En toen zei ik van... Ja, maar je zit toch niet voor haar hier? Voor wie zit je eigenlijk hier? Nou, dan stond hij echt voor een bek vol tanden natuurlijk. Vond ik mooi. Maar toen kwam ook het besef van... Nou, ik zit hier voor mezelf natuurlijk, dus... Maar ik denk dat daar draait het om. Dat wij als docenten niet alleen vakkennis moeten overbrengen, maar ook het besef moeten overbrengen waar het nou om draait. En de didactiek, dat moet echt gewoon... Nou ja, wij hebben wel goede docenten hoor, gelukkig maar. En er is sowieso in het algemeen wat meer aandacht daarvoor, denk ik. Dus dat is wel echt fijn. Maar ik denk, het gaat niet alleen om vakkennis, het gaat ook gewoon om wijsheid.
Mm-hmm. Charisma, als je nu kijkt naar de weg die je hebt afgelegd, en het werk dat je nu doet, ook het fonds dat je hebt opgericht. Kun je trots zijn op jezelf?
Ja, zeker. Ja, vooral sinds ik afgelopen juni mijn promotieverdediging heb gehad. En ik kwam niet allemaal even aanwaaien. Dus,
waren je ouders daarbij?
Ja, het was heel bijzonder, want ze waren verder niet bij een diploma-uitreiking. Mm-hmm. Dus dat was heel bijzonder.
En dat is een promotieplechtigheid ook nog een vrij met rituelen en allerlei moeilijke vragen omkleed.
Het is een circus.
Hoe vonden ze het?
Ja, voor mij wel leuk. Ik had ze niet uitgelegd van tevoren hoe het ging. Dat vond ik wel mooi uit. Mijn broer, die was er ook. Had ik ook niks uitgelegd. Die dacht allemaal dat het waarschijnlijk om een handtekening ging zetten bij een balie. Maar nee, dat is toch grappig. Dat is leuk. Denk onverwachts. Maar ze vonden het echt wel leuk. Heel mooi. En het is echt bijzonder.
En zij zijn ook trots op jou?
Ja. Maar ik vond ook... zij waren... Voor hun was het blikverruimend, maar ook naar mijn collega's toe. Want ook sommige theoretisch opgeleiden, die leven zo in een bubbel. Of niet zozeer in een bubbel om negatief te zijn, maar ook... het is af en toe zo moeilijk om gewoon de leek op straat te bereiken als wetenschapper. Dat het ook gewoon goed is om af en toe die mensen in ruimte te zetten.
Je ouders hebben de wereld van jouw collega's een beetje groter gemaakt.
Ja, zo wil ik het niet noemen, maar het kan.
Dankjewel.
Ja, ook bedankt.